Dit is Radio Oras, de Molukse stem in Amsterdam en omstreken. Wij zijn iedere zondagavond te beluisteren via het Radio Salto kanaal. Voor meer informatie check onze socials of onze website orasmedia.nl.
Meisjes, dames en heren, dit is de eerste Boenkoes van 2024. En ik dacht, weet je wat, ik begin gewoon dit seizoen met twee hele mooie vrouwen aan mijn zijde. Aan de linkerkant zit mijn naamgenoot, dat is Esther. Hallo Esther.
Hoi, goedenavond.
Jouw achternaam komen we zo op. Aan de andere kant zit Angelique.
Hallo allemaal, daar zijn wij.
Ze hebben niet alleen hele mooie zwoele stemmen, maar ze zijn ook mooi om te zien. En het zijn powervrouwen die in hun leven gewoon eigenlijk precies doen, ja, waar hun passie ligt, toch Esther?
Ja, zeker.
Dat klopt wel, hè? En Angelique, klopt het voor jou ook?
Helemaal.
Missie. Yes. Ze hebben ook hele mooie muziek uitgekozen. Het wordt een sfeervolle avond met, ja, wat ik al zei, mooie muziek, mooie persoonlijke verhalen. En we beginnen met een oudje qua muziek. En dat is Fleetwood Mac, Dreams.
Play it.
Hè, die heerlijke stem van Stevie Nicks van Fleetwood Mac uit 1977 van het bekende album Rumours, waar echt alleen maar hits op staan. Ik zei het net al, ik ben Esther Claire Sansebonen en naast mij zit Esther Akihari van Nobelen. Dubbele naam.
Yes.
We zitten hier als drie dubbelbloedjes aan tafel. En we hebben allemaal een Molukse vader, volgens mij.
Nee,
jij niet,
nee,
Angelique.
Nee, ik heb een Molukse moeder, Tamela.
Een Molukse moeder. Ja. Jij hebt een Molukse vader, Esther.
Ja, klopt.
Wie is dat?
Richard Akihari.
En jouw moeder?
Eveline Akihari.
Ja.
Ja.
En jij hebt staan als wat of wie je bent op LinkedIn. Adviseur, bestuurder, jurist en Olympiër. Ben je nog steeds Olympiër?
Ja, Olympiër, dat blijf je de rest van je leven. Maar ik ga natuurlijk niet meer deelnemen aan de Olympische Spelen. Ik ga wel dit jaar in Parijs kijken met mijn vader op 9 augustus.
Oh, is het lekker dichtbij nu,
ja.
Hè? Ja. Wat heb je gedaan als Olympiër?
De 4x100 meter sprint.
En wat voor leven was dat toen?
Ja, heel anders dan nu. Heel erg gedisciplineerd, heel erg gestructureerd.
Saai ook een beetje of niet? Voorspelbaar?
Ja, aan de ene kant voorspelbaar, want je weet eigenlijk precies welke trainingen je wanneer gaat doen. En op welke dag je wat voor soort training doet. Maar ook weer heel onvoorspelbaar, want een klein pijntje of een blessure kan roet in het eten gooien. Wedstrijden zijn altijd onvoorspelbaar. Je weet pas na de finish of je tevreden bent of niet. En ook zoals met een selectie voor zo'n groot toernooi als een Olympische Spelen, weet je pas heel kort van tevoren of het alle moeite waard was of dat je thuis op de bank blijft zitten.
Ja, vier jaar trainen.
Ja.
En voor iets wat ook nog eens een keer door een blessure niet door zou kunnen gaan in het ergste geval.
Klopt.
Wauw.
Ook meegemaakt.
Ook meegemaakt, ja. Hoe is dat dan?
Ja, natuurlijk teleurstellend. In 2016 heb ik er ook alles aan gedaan om weer naar de Olympische Spelen te gaan. En toen op 200ste van een seconde niet gehaald. Ach. Dus ook dat hoort er helaas bij. Maar dat is het mooie en het vrede van topsport. Maar dat maakt het wel zo puur. Dus in dat moment was dat natuurlijk heel pijnlijk. Maar nu ik er achteraf op terugkijk, is het natuurlijk een heel bijzonder en heel mooi leven. Want je hebt een talent voor iets wat bijna niemand in Nederland heeft, wat bijna niemand in de wereld heeft. En je mag dan hele mooie dingen meemaken. En dankzij al die ervaringen ben ik ook weer in mijn maatschappelijke carrière weer een bepaalde richting opgegaan. En kan ik toch niet helemaal afscheid nemen van atletiek en van topsport.
Want op wat voor manier verwerk je die ervaring nu?
De ervaringen, zowel de mooie als de negatieve ervaringen, heb ik sowieso een heel, heel goed plekje kunnen geven. Maar daar heb je ook begeleiding voor. Dus je hebt niet alleen een trainer, maar je hebt ook een diëtist, een arts en natuurlijk ook een mental coach en of een sportpsycholoog aan je zijde.
Maar ook na afloop, als je in dat grote zwarte gat valt, zijn
juist,
die er dan ook?
Ja, juist dan. Zijn die ook heel erg belangrijk. Ook wel in aanloop daarnaartoe, om je te kunnen focussen, maar ook daarna om bepaalde dingen goed een plekje te kunnen geven. En gelukkig is dat tegenwoordig al steeds meer normaal in de topsport, dat je die begeleiding ook hebt. En wat mij betreft is dat ook heel erg normaal in het gewone leven.
Ja, even een sprong naar het nu. Ja. Wat voor rol heeft atletiek nu in je leven en sport?
Ik ben vicevoorzitter bij de Atletiek Unie. Dat is een van de grootste sportbonden ook van Nederland. Nou hebben we niet één specifieke portefeuille, want we besturen over alles. Met de uitzondering dat ik dan wel een portefeuille heb, namelijk topsport. Ook gezien mijn achtergrond is het dus extra belangrijk om ook iemand in het bestuur te hebben die kan schakelen, ook met de technisch directeur en de atletencommissie. En die ook vanuit meerdere perspectieven eigenlijk naar situaties kan kijken. En daarmee hopelijk de sport, maar ook de atleten kan helpen.
En sta je nog wel eens op de baan?
Zeker, ja. Ik train nu 3 keer in de week. Voordat ik moeder werd, dacht ik, als die kleine er is, dan blijf ik gewoon nog 6 dagen in de week trainen. Nou, daar ben ik snel van teruggekomen. Maar ik ben heel blij dat het me nu lukt om 3 dagen in de week in ieder geval te trainen. Hele andere afstanden. Ik doe nu lekker echt lange duurlopen en langere baantrainingen. Dus voor mij is dat echt een hele andere sport. Een beetje het verschil tussen voetbal en hockey is het verschil tussen sprint en lange afstand. Maar dat maakt het voor mij ook extra leuk om toch even iets nieuws te proberen. Maar wel in lijn qua beweging, wat je doet met je lichaam. Iets toch waar je wel goed in bent. Dus niet helemaal een andere sport.
En zit het fanatisme er dan nog een beetje in?
Ja, absoluut. Ja,
dus je bent je persoonlijk record toch steeds, hoop je die te verbeteren?
Ja, zeker. Ja, ik zit altijd na de training meteen op mijn horloge te kijken. Oh, wat waren mijn rondetijden? Of wat waren mijn tussentijden? En ik heb nu een paar keer een wedstrijd, zeg ik met mijn vingers. Maak ik een tussen aanhalingstekens teken. Want dat zijn geen wedstrijden meer zoals vroeger. Maar dan kan ik het toch niet laten om zodra ik over de finish ben te denken, oeh, waar kan ik de volgende keer nog een stukje harder? Dus dat blijft wel, dat fanatisme. Ja.
Ja, mooi. Je zei het al, je bent moeder geworden. Twee zoontjes.
Ja.
Hoe heten ze?
Sebastiaan en Olivier.
En ze zijn anderhalf en...
Vijf, bijna.
Ja. Bijna vijf.
Ja.
En nu is er iets bijzonders gebeurd. Want normaal gesproken krijgen de kinderen de naam van de vader. Toch?
Sinds 1998 mag je ook de naam van de moeder geven aan je kind. Dus wij hadden kunnen kiezen of voor Akihari of voor Van Nobelen.
Maar het is of-of.
Dat was toen Sebastiaan geboren werd, was het inderdaad of-of. Ja. En dat was eigenlijk vreemd, want Peter en ik zijn in 2018 getrouwd. En wij hebben elkaars achternaam aangenomen. Dus wij heten sinds 2 februari 2018 allebei Akihari Van Nobelen. Alleen voor onze oudste zoon moesten wij één achternaam kiezen. Ja, dat was toch wel gek. Want het liefst zet je op je deur familie Akihari Van Nobelen. Maar dat kon eigenlijk nog niet toen.
Maar nu?
Ja, maar nu?
Wat is er gebeurd? Een paar weken geleden eigenlijk nog maar, hè?
Ja, al een beetje rond de geboorte van Sebastiaan, onze oudste, werd er al bekend dat er waarschijnlijk een wetsvoorstel zou komen wat het mogelijk zou maken om je kind een dubbele achternaam te geven. Maar we wisten toen nog niet zeker of dat door zou gaan. En vorig jaar is dat gelukkig goedgekeurd, dat wetsvoorstel. En sinds 1 januari kan je van dit jaar, dus 1 januari 2024... kan je je kinderen ook een dubbele achternaam geven. En dat mag dan zijn, in ons geval, of Akihari Van Nobelen of Van Nobelen Akihari. En je kan natuurlijk ook altijd nog steeds kiezen voor Akihari of Van Nobelen. Ja.
En hoe heten ze nu voluit? Want ze hebben prachtige namen, lange namen.
Ja, Sebastiaan en Olivier Amapille Akihari Van Nobelen.
Kijk even naar Angelique.
Ja, maar met welke overtuiging of beweegreden hebben jullie hiervoor gekozen? Voor twee achternamen?
Ja, eigenlijk ook de reden waarom het wetsvoorstel in eerste instantie is aangenomen. Omdat je met de keuze van een naam geef je ook een stukje geschiedenis mee aan je kinderen. Of aan je partner als je gaat trouwen. En geschiedenis is natuurlijk onderdeel van wie je bent. Dat is iets wat bij je hoort. En toen Sebastiaan geboren werd, toen wisten we nog niet zeker of dat wetsvoorstel doorgang zou vinden. Dus toen hebben we ervoor gekozen om de doopnaam Amapille te geven. En dat is eigenlijk de eilandnaam van onze familie. Dus op die manier hebben we toch de naam Akihari al door kunnen geven. En toen dus gekozen voor Van Nobelen. Toen wij wisten dat het wetsvoorstel door zou gaan, waren wij... Op 1 januari waren we meteen aan het bellen met de gemeente. Wanneer kunnen we langskomen? Dus we zijn ook de eerste in Eersel die de namen gewijzigd hebben voor onze kinderen.
Ja. Mooi, ja. Prachtig. Ja. Echt heel erg mooi. Hoe wordt er gereageerd in jouw omgeving?
Ja, heel positief.
Ja.
Sowieso in onze familie is het inmiddels heel normaal. Mijn zusje heeft een dochter, Olivia.
En die heeft het ook
en
gedaan?
En die heeft het ook gedaan. Ja, dus dat is Olivia bij je Akihari geworden. Ja.
Ja. Dus. Behalve de namen, wat geef je nog meer mee aan tradities of Molux zijn? Of zijn ze daar nog te jong voor?
Nee, helemaal niet. Juist met hele jonge kinderen is het natuurlijk heel fijn om een bedritueel te hebben. Dus wij zijn altijd van het voorlezen van boeken en verhalen, maar ook van liedjes zingen. En dat liedjes zingen is echt iets wat ik wel van beide ouders heb meegekregen. Dus zowel de Nederlandse als de Molukse kant, maar uiteraard van mijn vaders kant veel Molukse liedjes die we mee hebben gekregen. Zoals Limbi Limbi voor waarschijnlijk een aantal luisteraars wel een bekend
limbi,
liedje.
Limbi Limbi Toyando Yo. Limbeto, yando maule. En dat zing je dan voor het slapen gaan?
Ja, die zingen we voor het slapen gaan. En de oudste kan hem ook al meezingen. En de jongste, ja, die begint nu wat woordjes af en toe te brabbelen. Dus die, ja, die kan dan wat klanken nazingen. Ja, dus dat...
En zingen jullie ook wel eens wat van Tante Monica Akihari?
Ja, zeker. Ja, mijn favoriete nummers zijn Nuwille. Dat vind ik een heel mooi nummer. En ook Salo Au, een heel mooi nummer wat zij geschreven heeft.
Daar gaan we nu naar luisteren, want dat is je verzoeknummer. Salo Au van Boy Aki.
Make it clear.
We zijn gesmolten in de studio.
Ja. Ja.
Esther, Angelique en ik. Esther, waarom heb je dit liedje specifiek uitgekozen?
Nou, we hadden het net natuurlijk over geschiedenis en geschiedenis meegeven, over Limbi Limbi. Ja, als ik dit nummer hoor, dan ben ik direct weer terug op Ambon, op Haruku. En ik vroeg mijn tante ook, waar gaat dit liedje over? Hoe heb jij dit geschreven? Met welke ogen? En zei ze ook, ja, in 1994 was ik met mijn moeder, dus met mijn oma, op Ambon. Ja, en zag ik ineens mijn moeder als een hele andere vrouw.
Ineens hoorde ze daar.
Ja, ze hoorde daar. En dit lied is geschreven in Bahasa Tana, dus de officiële eilandtaal. Ze zingt dus eigenlijk ook, ja, ik voel me als een kind. Ik proef de vruchten, ik ruik de bloemen en ik voel een zee van geluk. En dat is ook echt wat ik voel als ik dit nummer hoor.
Ja, ja, heel mooi. Angelique?
Ja, mooi. Echt het thuiskomen dan.
Ja.
Het thuis voelen.
Ja.
Zonder dat je daar bent en toch voelen waarover ze zingt. Heel bijzonder. Het raakt mij ook.
Ja. Jouw moeder is Molukkers?
Ja, mijn moeder is Molukkers.
Wat heb jij meegekregen?
Wat ik meegekregen heb? Veel. En ook de mindere kanten. Mijn moeder, mijn vader werden verliefd op elkaar toen ze 14 jaar waren. Vader is een Hollandse man, een Blanda. En dat was gewoon not done. Mijn ouders mochten niet bij elkaar zijn. Uiteindelijk zijn ze ook gevlucht.
Maar
18 jaar, ja.
Zijn
ze echt gewoon gevlucht? Omdat mijn opa tolereerde het niet. Kon ook best wel hardhandig zijn.
Dus het was gevaarlijk om samen te zijn?
Nou, ze voelde zich niet veilig, dat klopt. Maar ze wilde ook een statement maken van, we houden echt van elkaar, we willen echt met elkaar verder. En zij zijn toen gevlucht van huizen, Kamp Almere, naar Zwolle. Hebben daar in park gezworven, geslapen, bootjes gekraakt. En uiteindelijk zijn ze door iemand in huis genomen. En ik werd daar geboren.
Ja.
Ja.
Wauw, wat een wereld om in terecht te komen als baby.
Ja. Ja.
Ik heb
daar dus toen natuurlijk, dat weet je allemaal niet, maar je krijgt het in de verhalen wel mee. En uiteindelijk is het allemaal goed gekomen tussen mijn moeder en haar vader, haar moeder en familie. En ben ik een heel welkom kind geweest. Maar de aanloop daar naartoe was cruw. Ja.
Ja, ja. Nu hoorden we net een stuk van het verhaal van Esther.
Ja.
Olympiër geweest, sporten, gezondheid, midden in het leven.
Ja.
Jij hebt te maken met de dood in je dagelijks leven.
Ja, de dood. Maar tegenover de dood staat natuurlijk leven. En tegenwoordig is zelfs een nieuwe tendens, noemen we het ook wel vaak, ook een afscheid nemen. Een viering van het leven. Dat we stilstaan juist bij een geleefd leven. Met dankbaarheid naar terugkijken.
Ja. Je doet dat bij Antje, uitvaartbegeleiding.
Ja,
maar ook bij?
Ja, Salam Terach. En staat voor de laatste groep, betekent dat. En het is een uitvaartonderneming die al 17 jaar bestaat. En vanaf 1 maart neem ik een mooie onderneming over. En we zijn gespecialiseerd in Molukse en Indische uitvaarten. We kennen de Adat natuurlijk, cultuur, geloof. En maken zo met elkaar een mooie afscheidsceremonie.
Wat is nou het grootste verschil tussen een Nederlandse en een Molukse of Indische begrafenis?
Afscheid? Ja. Het grote verschil is toch wel de tijd die we nemen. Dat het niet allemaal zo snel moet. Vaak met Nederlandse uitvaarten wordt ook vaak voor een crematie gekozen. Nou, is er wel een verschuiving. Ook in de Indische cultuur hoor je dat wel vaker. Maar de Molukse uitvaarten zijn toch wel vaak kerkelijke uitvaarten.
Ja. Ja. En ja, waar ik meteen aan denk, heel stom, eten.
Heel belangrijk.
Dan beginnen ze eten, als een van de eerste dingen.
Ja, eten is heel belangrijk. En op het moment als ik voor de deur sta, als ik gebeld word dat er een uitvaart besproken moet worden voor het regelgesprek, dan is het gewoon eerst met elkaar eten.
Daar begint
we gaan
het
niet
al.
Gelijk in gesprek.
Ja.
Ja, het welkomgevoel is eten. En ja. Het mooie is dat je ook gelijk het gevoel hebt dat je een onderdeel bent van die Molukse of Indische familie.
Ja, je hebt een paar uitvaarten gedaan die heel bijzonder waren en echt waar ook een mega opkomst was volgens mij, hè?
Ja, klopt.
Welke komt als eerste in je op, als ik dat zo zeg?
Ik heb een uitvaart mogen doen van een jonge dame, een moeder, twee kinderen, twee jongens. En een bekende ook in Amsterdam. En ze is kraamzorg. En ze deed ook in de sportwereld deed ze veel. Een boksdame. En ze had ze zou beginnen bij een nieuwe werkgever. En ze wordt op Wibaustraat werd ze aangereden.
Ineens uit het leven gerukt.
Uit het leven gerukt. Een dame van net in de 40. Ja, dat denk je, hoe dan?
Ja, je mag haar naam noemen
ja,
trouwens.
Hoor. Ja, Helene. Ja, nee, is goed zo, ja.
Maar ja. Wat was er zo bijzonder aan haar uitvaart dan?
Sowieso, het is een jong mens. Hè? Een jong mens, is een jonge moeder. Dat raakte mij persoonlijk heel veel. Maar ook wat voor rol en wat voor betekenis is geweest... van voor heel veel kerstverse moeders. Zij vanuit Ambon hier naartoe gekomen naar Nederland... om voor Nederland toch een thuis te maken... te vechten voor haar eigen toekomst hier in Nederland. En dat heeft ze dus ook kunnen doen door middel van sport. Volop trainen en knallen in het bokswereldje. En dan ook nog als ZZP'er gaan werken als kraamjuffrouw.
Ja.
Fantastisch, mooi. Ja, en dan gebeurt er zoiets... dat je gewoon van de een op de andere dag uit het leven wordt gerukt. Dan denk je, ja, hoe dan? Hoe gaat dit verder?
En hoe was dat voor jou om bij die familie op bezoek te komen... en alles door te spreken?
Ja, er is veel emotie.
Ja.
Ik kan ook niet anders, veel emotie. En je hebt dan niet één opdrachtgever. Eigenlijk is de hele familie je opdrachtgever. En dan moet je vooral eerst laten gaan. Laat ze hun verhaal op verhaal komen... Ja, en daarna moeten we gaan regelen, want ik moet ook mijn job doen.
Ja. Is dat moeilijk om... Ja, je wil niet steeds op je horloge kijken van... Ja, op een gegeven moment moet je toch aan de slag.
Ja, dan moet je doorpakken. Maar moet je ook uitleggen waarom.
Ja.
Ook uitleggen van, oké, nu moeten we doorpakken. Want de kaarten moeten eruit. We moeten weten wanneer we kunnen begraven. We moeten contact hebben met de dominee. Noem maar op. Je moet doorpakken.
Ja.
Ja, maar dat leg je ook uit. En dat werkt ook.
Ja.
Ja. Ja.
Zijn er ook voorbereidingen geweest waarbij jij moeite had... om het bij elkaar te houden, om professioneel te blijven? Of lukt dat eigenlijk altijd wel?
Het lukt. Maar de ene keer heb je daar meer moeite mee... en aan de andere keer als families het niet met elkaar kunnen vinden. Als er onrust is in de familie, ruzies. Dat krijg je natuurlijk ook regelmatig. Komt heel vaak voor.
En dan zit jij midden in al die energieën die tegen elkaar opbotsen.
Ja.
Dan voel je je een soort scheidsrechter.
Nee, in alle tijden niet. Want ik ben daar niet om te bemiddelen. En de rust bewaren is dan wel om aan te geven van... ik ben hier om de uitvaart van jullie lieve moeder te kunnen begeleiden. En dat moeten we toch met elkaar doen. Ook uit respect. Ja, dat is het enige wat ik mee kan geven. Maar ik kan een ruzie niet oplossen. Moet ik ook niet willen.
Nee. Maar het is vervelend werken.
Wel. Het kost best wel veel energie. Maar als we de neus dan allemaal alleen al voor die week dan op één kant op krijgen... dan denk ik, dan hebben we toch wat bereikt met elkaar.
Ja.
Ja.
Muziek is ook altijd heel belangrijk, hè? Bij een afscheid.
Ja, zeker.
En dat is... Ja. Vroeger was dat Waarheen leidt de weg van Mieke Telkamp. Maar tegenwoordig is dat gewoon vrolijke muziek ook.
Ja,
dansmuziek. Kan van alles zijn, hè?
Ja.
Live muziek.
Ja, er wordt steeds vaker voor gekozen. Sterker nog, ik vraag het dan. En dan juist ook, we hebben de Molukse familie. Want we hebben altijd muzikale, altijd wel muzikale.
Nichten, neven, ooms. Iedereen doet iets.
Ja, en dan vraag je dat ook. En dat wordt dan ook gedaan. En dat is gewoon echt een waardevolle invulling van afscheid.
Ja.
Ja.
Jij hebt zelf ook muziek uitgekozen.
Ja.
Ja, ik zou zeggen, kondig hem maar aan.
Ja, het is een cover. Het is al heel vaak gecoverd, maar we gaan luisteren naar CO1. En ik ga je dadelijk ook vertellen waarom ik hiervoor gekozen.
Het is van Michael Pelupessi.
Yes.
Yes.
Mm-hmm. papulu tão lalu beta masica chile beta inga tempo e tu chamama gendong gendong beta e sambil mama bakar sagu, mama menyanyi shubu jubu ju. Tak sampai besar begini, beta sing lupa mama ye. Beta rindu mau pulang eh. Si oh mama, mama sulia kurus lawang eh. Beta balong balas mama, mama chape shodolo e si o tete manise chaga beta pu mama e sagu mama menyanyi shobu jubu ju la sampai basar begini beta sing lupa mama e. Beta rindu, rindu mau pulang. Si oh mama, mama sulia, kurus lawang. Beta balong balas mama, mama chape shodolo e si o tete manise jaga beta pu mama e si o tete manise mamae.
Ja, prachtig. Sio Mama, inderdaad heel vaak gecoverd door veel mensen. Maar deze versie was van Michael Pelupessi. Angelique, waarom heb jij dit nummer specifiek uitgekozen?
Ja, op een of andere manier, net wat je zegt, hè, met veel uitvaarten, wordt voor dit nummer gekozen. En dat raakt me elke keer weer. En dan zeggen ze uitvaartbegeleiders mogen niet huilen. Nou, dat doe ik wel. Ik laat beslist een traantje vallen. En als ik naar dit liedje luister, dan denk ik aan mijn oma. Een sterke vrouw die in 1951 vanuit de Molukken hier met de boot naar Nederland kwam. En toch een thuis hiervan moest maken. Een heel groot gezin. samen met mijn opa, een knielsoldaat. De 16 kinderen, waarvan er 2 overleden waren als kind al. En zo'n sterke vrouwtje van 1,50 meter, die toch wel de spil van het familie was.
Wat zijn jouw herinneringen aan die opa en oma?
Opa was een hele strenge man. Echt niet bereikbaar.
Ook voor de kleinkinderen?
Nee, later pas. Later als. Voor niemand niet. Nee, leefde echt in zijn eigen wereldje. En soms dan, als je dan contact met hem maakte, was het niet omdat je dan een gesprek met hem had, maar dat je dan een klein glimlachje zag. Of dat zijn ogen begonnen te glinsteren. En dat was de manier van connecten dan met elkaar. En dat deed je dan wel heel goed.
En oma?
Ja, geweldig. Dat was een dame, echt die sprak 100 uit. Een zorgzame oma. Er kwam je niks tekort bij. Kreeg je zoveel liefde van. Die kon al heel veel liefde tonen.
Ja. Woonden ze bij jou in de buurt toen je opgroeide?
Ja. Ook in huizen. Ja.
Dus ze kwam er wel regelmatig ook bij hun thuis?
Ja, later wel, ja.
Ja. Hoe zou je jouw jeugd omschrijven? Jouw eigen jeugd?
Wow. Toch wel tussen twee culturen in. Tussen de Nederlandse cultuur en de Molukse cultuur. En daarin mijn weg hebben moeten vinden.
Wat was het moeilijkste aan?
In de Molukse gemeenschap. Ik ging naar de Molukse kerk, de Molukse stichting. Was je toch altijd wel die blanda. En omgekeerd was ik dat Molukse meisje. Ja.
Ja, even kijken naar Esther, ja. Die ook dubbelbloedig is.
Ja.
Herken je er iets van?
Ja, heel herkenbaar. Ook zeker in de kerk. Mijn vader is al, dan moet ik het even goed zeggen, hij is net 69 geworden. Dus hij is al 58 jaar organist in de kerk in Lunteren. Al bijna zijn hele leven. Dus automatisch gingen wij ook mee naar de kerk toen we jong waren.
Verstond jij toen alles in het Maleis?
Nee, nog steeds ook niet. Maar de diensten zijn tweetalig. Dus dan kan je het wel volgen in het Nederland, voor mij in het Nederlandse deel. Maar ik werkte wel toen ik in de puberteit kwam en ik ging mee naar de zondagschool. Dan wilde ik toch eigenlijk heel graag bij de Molukse gemeenschap horen. Maar de kerk is in Lunteren en ik kom uit Veenendaal. Dus ik was en die uit Veenendaal en het dubbelbloedje. In dat geval misschien soms meer het halfbloedje. Dat je er net niet helemaal bij hoort.
Ja. Ja. Ja, zo werd dat genoemd eigenlijk altijd. Ja. Een mengelmoesje.
Ja.
Ja. Ja. En waren er ook tijden, Esther, dat jij je herinnert van dat je dingen moest uitleggen aan vrienden of vriendinnen over dat Molukse deel?
Nou, ik had die behoefte meer heel erg vanuit mezelf. Ik ben heel erg geïnteresseerd in de geschiedenis. Geschiedenis van heel veel tijden vind ik heel interessant om over te lezen. Dat is denk ik iets wat ik van mijn vader heb. En ik heb al vanaf de basisschool echt een drang om dat verhaal van hoe Molukkers hier in Nederland zijn gekomen, om dat te delen en om dat te vertellen. Omdat er heel veel vaak aannames worden gedaan. Mm-hmm. Omdat je een kleurtje hebt. Oh, jij bent er zo een die zomaar hier is gekomen. Ja. En nou ja, eigenlijk ja, die dat soort verhalen van alle tijden, hè? Het negatieve. Eigenlijk heel erg die behoefte hebben van uitleggen van hallo, mijn opa heeft gevochten voor de Nederlandse vlag. En die zijn hierheen gehaald. En weet je wel niet hoe die behandeld zijn toen ze hier in Nederland kwamen. En dat je dat dus ook heel erg nog in generaties verder ook kan voelen. Dat verdriet en die pijn en die frustratie.
Het trauma. Ja. Je had het al even over je vader, Richard Akihari. Hij heeft een manier gevonden om dat trauma een stem te geven.
Ja.
Er ligt een boekje voor je.
Klopt.
Kan je daar wat over vertellen?
Zeker. Ja, hier ligt voor mij het boek Jam Karet, Elastiektijd. Geschreven door mijn vader. Het is een gedichtenbundel. Mijn vader is altijd docent geweest in speciaal onderwijs. Later als docent Engels. Altijd iemand die houdt van verhalen vertellen. En toen hij met pensioen was, dat was denk ik voor hem ook het moment om de waarheid te vertellen.
Zijn eigen verhaal
te vertellen aan de wereld. En dat heeft hij gedaan met deze mooie dichtbundel. Eigenlijk een drieluik, bestaat uit 3 delen. Ambon ondergesneeuwd, dus dat is echt een stuk geschiedenis. En dus een tweede deel wat veel meer gaat over het leven nu. Over de problemen die je ook nu kan hebben. En over depressies en over angsten. En het laatste deel heet natuurlijk Jam Karet. Net als de bundel. Waarin verhalen worden verteld over zowel het koloniale bewind. Maar waarin ook een aantal... waarin het ook gaat over de Bahasa-Tanna, waar we het net over hadden. Dus die oorspronkelijke taal en hoe ook die taal eigenlijk weggeduwd is door het kolonialisme. Een deel over de tijd in het kamp. Dus eigenlijk heel veel geschiedenis komt er eigenlijk in zo'n hele kleine dunne bundel.
Een soort collage van herinneringen, van geschiedenis, van gevoelens, emoties.
Ja.
Zit er allemaal in. Zou je een stukje voor willen lezen?
Ja, ik heb heel lang nagedacht welk gedicht ik zou kiezen. Want er zitten hele bijzondere gedichten in die de vinger precies op de zere plek leggen. Maar ik ben vandaag natuurlijk ook uitgenodigd om te praten over de naamsverandering van onze kinderen. Dus het leek me ook wel heel leuk om een van de positieve gedichten uit de bundel te kiezen. Die gaat over de Piraat van Duizel, ook wel bekend als Sebastiaan Amapille Akihari van Nobelen. De Piraat van Duizel. Dromend, pluisjes blazend, mini-parachutes deinen in de wind, lui zwevend voor de zachte landing. Dan wordt hij gegrepen door muziek. Sokken, schoenen vliegen de lucht in, ploffen, rollen op het kriebelend gras, dansen, springen op blote voeten, de magische melodie van Arumbai. Kiepert de wasmand om, doet ritmisch mee met de puls, zweten, swingen met booty en bus. Klanken klinken betoverend, sprintend van hot naar her, het leven verrukkelijk, één groot feest.
Heerlijk, zoveel lucht erin.
Ja.
Gaat over je zoon, hè?
Ja, gaat over mijn zoon.
En zijn kleinzoon dus.
Ja, over mijn vaders kleinzoon.
Nou, daar hebben we weer een prachtig bruggetje over kleinkinderen gesproken, Angelique.
Oma is aan het woord nu.
Ja, oma vertelt. Ja. Want je zou het helemaal niet zeggen als je jou ziet in het echt of de foto's. Nou. Maar je bent dus oma.
Ja, wij zijn oma en opa. Ja,
betekent dat jij zelf vroegmoeder bent geworden op jonge leeftijd?
Ja, ik was zelf 18. En toen werd ik moeder van Jamie Lee. Ja, en nu ben ik 48 en mag ik oma zijn. Dat is echt een zegen.
Hoe heet je kleinkind?
Ja, Amaya.
En hoe oud is ze?
Amaya is van 5 mei.
Mooi. Dus echt nog een kleintje.
Ja, nog echt een kleintje. Ja.
Hoe is dat gevoel? Hoe anders is het dan het moedergevoel, het oma-gevoel?
Ja, het is echt niet uit te leggen. Net wat je zegt, dat moet je voelen. Ik zocht al verbinding met Amaya voordat ze geboren werd. Mijn dochter woonde toen in het buitenland. Mijn schoonzoon is een profvoetballer. En als ik 's avonds dan naar bed ging, ging ik al met haar praten. Zonder dat ze nog hier op de wereld enige stap of adem heeft gezet. Maar om zo verbinding en connectend al met toekomstig kleinkindje te zijn. Dus zo'n welkom gevoel ook geven. En dan voor de eerste keer dan je kleindochter dan in je armen mogen houden. Ja, dan denk je, dit is zo kostbaar. En dan denk ik ook terug aan het verhaal van mijn moeder, het verhaal van mijn oma. Want Amaya is wel de 5e generatie hier nu in Nederland.
Ja, die hele vrouwenlijn.
Ja, die hele vrouwenlijn.
Ja.
Ja.
Wat denk je, wat voor toekomst zie je voor haar?
Sterk. Ja. Krachtig.
Moluks?
Ja.
Een Molux deel?
Wat... Ook zeker een Molux deel ook.
Ja?
Ik had er net over, hadden we net met elkaar net over toen we niet on-air waren. Dat mijn dochter van de week dus op een rommelmarkt liep. En een Molux kinderboekje vond met een prachtig verhaal over een klein meisje. En ze zo blij was dat ze dat boekje had gevonden van ik heb een schat. En eigenlijk is het ook, want het heeft een erfgoed.
Ja.
En dat is zoveel meer waard dan... Nou ja, dan alles dan daar op die snuffelmarkt. Maar dat ze mee kan geven. Waar kom je vandaan? Wie ben jij? En ook, waar komen je struggles vandaan? Hè? Want het is natuurlijk ook aan ons meegegeven. En dat kunnen we niet ontkennen. Maar daar kunnen we alleen maar sterker van worden en veerkrachtiger.
Ja, jij zei net al dat je vroeger in je jeugd best moeite had met het vinden van je identiteit. Waar hoor je nou bij? Hoe sta je daar nu in?
Krachtig. ja, krachtig. Ik weet wie ik ben, ik weet waar ik sta, ik weet waar ik vandaan kom. Ik weet waar ik naartoe wil gaan en ik laat me leiden.
Powervrouw?
Yes. Ja.
Kijk naar Esther. Hoe is dat bij jou? Hoe sta jij er nu in met dat dubbele bloed?
Heel trots. Ja, ook iets wat ik wel mee heb gekregen vanuit thuis. Maar enorm trots ook op mijn vader die deze bundel heeft geschreven. Enorm trots op mijn tante die vorig jaar de Boy Edgar prijs heeft gewonnen. Als we het hebben over powervrouwen richting 8 maart. En op die manier kan je natuurlijk die geschiedenis op zo'n mooie manier doorgeven. En ook mijn vader bijvoorbeeld helpen. Dus in het promoten van deze bundel, maar ook met de presentatie daarvan. En samen die verhalen lezen, bekijken.
Je bent een vaderskind, of niet?
Ja,
ik zie het. Echt een vaderskind. Heerlijk. Je glimt zo als je over je vader praat. Het is niet te ontkennen. Nee. Ik wil, voordat we gaan afsluiten, want de tijd gaat alweer zo snel, naar een andere powervrouw uit Ierland. Ze is helaas 26 juli 2023 overleden. Ik was toen met mijn man op vakantie in Ierland. Dus dat was heel bijzonder en heel apart. En ik wil in elke boenkoes eigenlijk een nummer van haar laten horen, omdat het zo'n krachtige, mooie vrouw is. Hier is Sinead O'Connor met This Is To Mother You. To Mother You, zong Sinead O'Connor op haar EP Gospel ook uit 1997. En het gaat eigenlijk over haar relatie die ze, tegen wie ze zegt, dit liedje is To Mother You. Dus om een moeder voor je te zijn, om je te wiegen, om er voor je te zijn. Nou, prachtig nummer van een hele sterke vrouw. Voordat ik echt helemaal ga afsluiten deze Boenkoes, heb ik nog een cultuurtip voor jullie. Misschien hebben jullie dames het al voorbij zien komen op de sociale media. Maar op dinsdag 6 februari is de docu Stemmen van Naoorlogse Generaties te zien met een Q&A. Het begint om 19 uur, 7 uur dus is de inloop. Het duurt tot ongeveer 10 uur en het is in de Rode Bioscoop in Amsterdam. Mocht je niet kunnen, dan heb je ook nog kans om in Doorn te gaan. En dat is dinsdag 13 februari. Het is iets ja, om naar uit te kijken. Misschien wel een mooie documentaire. Nogmaals, Stemmen van Naoorlogse Generaties. Ik bedank alvast Angelique Schildgooier. Dank je wel.
Dank je wel dat ik hier mocht zijn.
Hoe vond je het?
Heel, heel, heel fijn.
Ja? En ja, leuk om Esther
met beide te twee, ontmoeten. Twee geweldige Esthers.
Dank je wel.
Superleuk.
Dank je wel ook Esther Akihari van Nobelen. Ja, hoe vond jij het vanavond?
Heel leuk om hier te zijn met twee andere powervrouwen. Dus ja. De tijd vloog voorbij.
De tijd vloog inderdaad voorbij. Het was al een beetje een opmaatje naar 8 maart. Dan is het natuurlijk Internationale Vrouwendag. Ik ga dan, heb dan trouwens in maart, dat is volgens mij 10 maart... moet ik heel eventjes checken hier op mijn iPadje... is er weer een Boenkoes ook. En dan heb ik een mooi gesprek met Frida Thomasoa, een hele sterke, belangrijke vrouw voor de Molukse politiek in Nederland. Maar niet alleen de politiek, ze is veel meer dan dat. Haar ga ik interviewen en dat ga ik tot een mooi programma kneden. En dat hoor je dan op 10 maart. Volgende week hoor je op deze zender om deze tijd Markisha. Ook een programma van Radio Oras. En voordat ik echt helemaal afsluit, is er nog iets dat jullie nu nog willen zeggen? Want het kan nog.
Nou, misschien een shout-out voor alle sterke vrouwen.
Dat vind ik wel mooi. Molux of niet Molux?
Ja, voor alle sterke vrouwen. Ja.
Dubbelbloed of niet, you can do it. Volg je passie, volg je droom. En ja, soms zit het mee en soms zit het tegen. Hè?
Ja.
Ja, dat heb je met ambitie. Soms haal je het en soms haal je het niet. Maar daar moet je ook maar mee leren omgaan.
Go with the flow.
Precies, dat vind ik een mooie.
Mocht je voor een dubbele achternaam willen gaan... en je kind is na 1 januari 2016 geboren... zorg dan wel dat je op tijd bent. Want anders is het inderdaad, soms dan haal je het niet.
Dus voor wat is de deadline?
31 december 2024. Voor dan moet je het hebben aangevraagd.
Oké, dus wil je een kind met een dubbele naam... dan moeten ze hun eigen gemeente, denk ik, bellen.
Ja, bij je eigen gemeente. Ja. En die weten precies wat je moet doen. Dat is zo geregeld.
Hartstikke mooi. Ik sluit altijd af met het woord amato. En dat zeggen wij met z'n allen op 3... 2, 1. Amato! Tot de volgende keer. Dag.
It's just the same for me.